In Efeze 1 waren wij, meer speciaal in vers 3, waar staat dat wij gezegend zijn geworden en nog gezegend worden overigens, met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel, vanwege de hemelse positie van Christus zelf. En onze positie is in hem en dus ook in de hemel. Vandaar dat wij in Colossense 3 lezen: zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dat is dan de variant op: zoek eerst het koninkrijk Gods. Uit Matthäus 5 of 6 of wat het maar was. Want dat koninkrijk is vooralsnog slechts in de hemel. Het zal pas in de toekomst uit de hemel naar de aarde nederdalen, dan wel vanuit de hemel op de aarde worden geopenbaard. Maar onze zegeningen zijn in de hemel. Het woord, we hebben het de vorige keer over gehad, het woord heeft geleden van vertalingen, want de uitdrukking in dit vers is de oorzaak geweest van de uitvinding, niet van de hemel, want die was van, wie had het hemel ook weer uitgevonden? He? Die figuur in Haarlem, hoe heet hij? Ik ben dat zijn naam kent. Simon Carmichael was het. Dan denk ik altijd weer Hoagie Carmichael. En Stardust. Oh, ja. De ontdekker van de hemel, ja. Maar ik heb, ja. Het is toch cultuur in de zaal, hoor je dat? Ook een muzikant. Maar goed. Ja. Maar de uitvinding van de hemelse gewesten bedoelde ik te zeggen, komt hier vandaan. Die komt er ook nooit meer vanaf. Ik gebruik de uitdrukking nu alweer. Maar het berust op een misverstand. Ik heb je laten zien hoe dat in elkaar steekt. Er staat alleen het bijvoeglijk naamwoord. In een zelfstandige vorm heet dat. Het hemelse. Er staat er dus eigenlijk, als je het zo neutraal mogelijk vertaalt. En ik heb je laten zien dat die uitdrukking ook zo gebruikt wordt in Johannes hoofdstuk 3. Waar de Heer zegt, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse, dat woord is het, de hemelse, zou zeggen. Het hemelse, de hemelse dingen. Dus, wij vullen dat in gedachten in. Dat is een hele normale gang van zaken, overigens. Het neemt niet weg dat diezelfde uitdrukking ook elders gebruikt wordt. In de eerste plaats moet ik erop wijzen dat hier in Efeze, want ik heb dat niet helemaal nauwkeurig gezegd vorige keer, hier in Efeze vinden we wel degelijk het zelfstandig naamwoord de hemel. Niet in dit vers, maar wel in hoofdstuk 1 vers 10, waar staat dat het de bedoeling is van God om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel, en daar staat dus echt het zelfstandig naamwoord hemel, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Het vers bespreken we later, maar het gaat erom dat daar het normale zelfstandig naamwoord voor hemel staat. En dat is ook het geval in hoofdstuk 3 vers 15. Uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Staat hier in een meervoud, maar dat laat ik maar even buiten beschouwing, gemakshalve. Maar het is het zelfstandig naamwoord. En ook in Efeze 6 is dat, vers 9. Als die weet dat ook uw eigen Heer in de hemelen is. Of het echt in het meervoud staat in het Grieks, dat wil ik afwezen, maar dat is een bekend probleem waar ik liever niet op inga. Begint al in Genesis 1, in de beginnen schiep God de hemelen. Eigenlijk beide hemelen, de twee hemelen en de aarde. Maar hoewel het een meervoud is, en eigenlijk een tweevoudsvorm, wordt het vertaald naar een enkelvoud in het Nederlands. En dat gebeurt vaker. En in het Nieuwe Testament is dat bij gelegenheid ook zo. Maar je hoeft zich er niet veel van aan te trekken. Als het problematisch is in een vers, dan zeg ik er wel wat over. Maar in de praktijk maakt het allemaal nog weinig uit. Dat is in Efeze het zelfstandig naamwoord. Het bijvoeglijke naamwoord, het hemelse, vinden we niet alleen hier in Efeze 1 vers 3. We hebben ervan gemaakt de hemelse dingen. Maar het is strikt genomen, heel strikt, het hemelse of de hemelse en dan puntje, puntje, puntje. Dat vind je hier in Efeze 1 vers 3. Maar ook in Efeze 1 vers 20... De werking der sterkte zijn de macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Niet in hemelse gewesten, in het hemelse. Maar in andere schriftgedeelten waar ditzelfde Psalm 110 vers 1 wordt aangehaald, want dat is het, het is Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand enzovoort. Dan gaat het wel degelijk over de hemel, het zelfstandig naamwoord. Maar hier wordt gebruikt het bijvoeglijke naamwoord, het hemelse. Maar het is hetzelfde dus, daar gaat het om. Het is hetzelfde. Alleen het hemelse is eigenlijk een veel breder begrip dan de hemel als zodanig. Ik bedoel, de aarde is smaller dan de aardse dingen, dat is meer. Dat is al wat erbij hoort ook nog. En dat maakt het verschil uit. Het is subtiel. En ik vraag me altijd af of iedereen dit begrijpt. Want ja, ik weet niet hoe iemand anders zijn taal kent. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? En dus hier wordt het eigenlijk groter gemaakt met de uitdrukking het hemelse. Omdat het feitelijk betekent in de hemel en al wat daarbij hoort. En daarom maak ik bezwaar tegen hemelse gewesten. Omdat wij bij gewesten denken aan, als westerlingen, denken wij bij hemelse gewesten aan het oosten. Dat weet u toch, hè? Dan denken we aan de veenkoloniën. Ik heb er jaren doorgebracht, dus geef me enig recht. Oost-Groningen. En de Achterhoek, het klinkt heel negatief, Achterhoek. Dit is een prachtige streek, het is een gebied waar ik graag zou willen wonen overigens. Achterhoek, maar ja, maar toen maar weer. Maar het is gewoon een Achterhoek van Gelderland. Het ziet eruit alsof het Overijssel is, zal ik maar zeggen, maar het is het niet, het is een hoek. Het is het Oversticht, het hoort bij... Het hoort bij Gelderland, hè? Nou ja, ik ga er niet op in, maar bij gewesten, windgewesten denken we aan koloniën, overzee en wat het maar is. Dus die term hemelse gewesten is een verschrikking. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft, maar had nooit gemogen. Kortom, het bijvoeglijke naamwoord, het hemelse. In Efeze, in vers 3 dus van hoofdstuk 1, in vers 20, heb ik u net genoemd. Daarna in 2 vers 6... heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in het hemelse, of in de hemelse dingen. En dan in 3 vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, in het hemelse dus. En dan merkwaardigerwijze 6 vers 12... Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld hebben ze deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de hemel moet dat zijn. Hoe andere vertalingen, nieuwere dat hebben, heb ik geen idee van. Maar het is volstrekt dezelfde uitdrukking als in 1 vers 3. He? Wat staat er? Oh, je hebt hem al veranderd. Ja, de lucht, de sky hebben de Engelsen ervan gemaakt bij gelegenheid. Maar nee, de King James Version heeft daar ook high places, hoge plaatsen. Maar het is gewoon de hemel. Alleen, men begrijpt niet, omdat men overgeleverd is geworden aan heidense mythologieën, filosofieën en wat het maar wezen mag. Men begrijpt niet dat de duivel en zijn personeel in de hemel thuis horen. Nou ja, thuis horen. Misschien niet, maar ze moeten er nog uit gerangeerd worden. Dat heb ik aangevraagd bij de NS. Heb ik ernaar. Ze moeten er nog uit gerangeerd worden. Ja. Maar ze zijn daar nog. Maar dat is in strijd met wijdverbreide opvattingen. Waar dan ook. Maar ze zijn nog in de hemel. Ze zullen pas in de toekomst, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, uit de hemel geworpen worden. De slang, de oude slang, de Satanas, de duivel en zijn engelen, heet dat. Openbaring 12. Dan pas, maar tot vandaag hebben wij van doen met precies wat hier staat, hemelse boosheden, geestelijke boosheden in de hemel. En u ziet wat aan dat begrip hemel getrokken wordt, hè, in de vertalingen. En daarom zeg ik het u nu, voordat u dat vergeet, en hebben we die gegevens mooi bij elkaar. Die hemelse dingen, ik noem het even in het voorbijgaan even al voor degenen die toch schrijven. Dat begrip hemelse vind je buiten Efeze dus in Johannes 3 vers 12. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? In 1 Korinthe 15... waar dan de uitdrukking staat in vers 48. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En daar moet niet het woord ding achter, maar eventueel mens. Dat begrijpt u toch, hè? Dat komt uit vers 47. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is uit de hemel. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn de aardse mensen. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn de hemelsen. De hemelse mensen namelijk. En daarnaast hebben wij Filippenzen 2, vers 10... opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, maar er staat die in het hemelse, en die op de aarde, maar er staat die op het aardse, en die onder de aarde, en dat is dus onderaardse, die in het onderaardse, wij gebruiken dat woord ook toch, het onderaardse. Hier staan dus de bijvoeglijke naamwoorden. En in de vertaling zijn ze verdwenen, zijn zelfstandige naamwoorden geworden. Opmerkelijk genoeg. En dan heb je natuurlijk nog Hebreeën 11. Dat is ook een hele mooie trouwens, vind ik persoonlijk. Hebreeën 11. Vers 14. Nou ja, het is vers 16, maar toch wel. Vers 14, die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat gedacht hadden, dat vaderland uiteraard. Indien zij aan dat gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse punt. En u begrijpt dat dat aangevuld zou kunnen worden met vaderland, het hemelse. Mooie illustratie van hoe dat gaat met die woorden. En misschien moet ik dan ook nog noemen Hebreeën 8, want ik ben nou toch in Hebreeën. Hebreeën 8 vers 5. Waar staat over de rituelen van het oude verbond, de wet, staat, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Nou, daar heb je hemelse dingen. Gelijk Mozes de goddelijke aanspraak vermaand was, enzovoorts. Dat wil zeggen, deze aardse dingen zijn typen, typos, vertaald met voorbeeld. Maar dat woord staat er, zijn typen, en schaduwen van de hemelse dingen. Maar daar staat het woord dingen er gewoon achter. En veel andere keuze heb je ook niet. Maar het had ook kunnen zijn welke het voorbeeld in de schaduw van het hemelse dienen. Dat is goed, maar ze hebben er per se een meervoud van willen maken. En dus er zit niks anders op van de hemelse dingen wordt het dan toch. Dus dat is correct vertaald. En in 9 vers 23 is dat ook het geval. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen typen. Der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen, daar staat hij dus, de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. 9 vers 23 was dat. En dan heb ik dat weer compleet. En dan terug naar Efeze. Want we hebben daarvan doen met begrippen, woorden, waarvan we de betekenis in het algemeen nogal kwijt zijn geraakt. Dit was er een van dus. Maar daarna komt de opsomming, heb ik u gezegd. In vers 3 staat dus, wij zijn gezegend geworden met elke geestelijke zegening in het hemelse. De hemelse dingen. In Christus. En dan komt er gelijk. Dat is hetzelfde als zoals. En dat betekent inderdaad dat nu een opsomming komt. Wat nu hierna volgt, komt overeen met, is gelijk aan wat vers 3 zegt. Namelijk gezegend met elke geestelijke zegening. Noem er eens een dan, is het idee. Nou, en dan komen er 7 stuks. En die inventariseer ik dan ook eerst maar even, dat u dat weet. Ik heb gewoon nummers, cijfers in de kantlijn erbij gezet, voor het gemak, hè. De eerste is, vers 4. Hij heeft ons uitverkoren. De tweede is die van vers 5. Hij heeft ons gepredestineerd. Tevoren, dat is pre. Het destineren, dat is verordineren. Bestemming bepalen. Tevoren verordineerd. Het zijn uitdrukkingen die in zichzelf niks zeggen. Want uitverkoren, daar moet je de vraag bij stellen, waaruit dan? En bij predestinatie, tevoren ordineren, moet je vragen, waartoe dan? Want wat is dan die ordinantie of wat is dan die bestemming? Zie, maar daar hebben we het natuurlijk nog over. Bij vers 5 dus, tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Maar dat woord zelf is ook verdwenen. Want het heet ineens aanneming tot kinderen. Zwakker kan het al niet. Maar daar hebben we het nog over. Zo'n stelling had er moeten zijn. Dat was nummer 2. De derde is die van vers 6. Verpakt in een zin. Door welke hij ons begenadigd heeft. Wij zijn begenadigd geworden. En niet alleen zodanig dat wij vergeving hebben ontvangen der misdaden, de term die dan meteen hierachter volgt in vers 7, maar wij leven uit al wat God geeft, dag in dag uit, omdat wij als gestorven met Christus naar deze oude mens, in deze oude wereld, helemaal nergens rechten op kunnen laten gelden. Niemand niet. Ongelovigen niet, gelovigen ook niet. We zijn der wereld der zonde en der wet gestorven. En dat wij leven is niet der wereld der zonde en der wet, maar Gode, heet dat, voor God. in de hemelse positie. En daar hebben we het een en ander ontvangen. En dus wij leven uit genade. Dus nummer 3, hij heeft ons begenadigd, nog steeds in Christus, staat er bijna elke keer bij, hier ook, in de geliefde staat erbij. Maar we bespreken die versen stuk voor stuk natuurlijk. Dan hebben wij vers 7, nummer 4. Wij hebben de verlossing. In welke wij hebben de verlossing, implicerend de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, uit het vorige vers. Dan volgt vers 5, of nee, niet vers 5, vers 9, maar nummer 5. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Dat is een zegen. Dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Die houdt namelijk in, maar dat vers lazen we al, vers 10. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen bij dat in de hemel is en wat op de aarde is. We kennen zijn plan, hij weet wat hij doet, nu en in de toekomst. De wereld weet dat niet, maar wij worden geacht dat te weten. In ieder geval, hij heeft het ons bekendgemaakt. De verborgenheden van het koninkrijk en hoe dat maar heten mag. We hebben het daar uitgebreider over later. En dan nummer 6. In hem, nog steeds in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij zijn namelijk een erfdeel geworden van Christus. Let op, als je Statenvertaling gebruikt, heb je dat probleem niet. Maar als je wat anders gebruikt, heb je het risico dat het er precies andersom staat. En dat er staat dat wij een erfdeel ontvangen hebben of zo, of krijgen of iets dergelijks. Nee, wij zijn het erfdeel van Christus. Een eigen volk heet dat in hoofdstuk 5 bijvoorbeeld. Zijn lichaam, zijn gemeente, wij zijn zijn erfdeel. En wij zingen, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Dat is ook juist, maar dat is niet wat hier staat. 6 is dus, wij zijn zijn erfdeel, opdat we zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, vers 12. En dan, met een hele lange aanloop in vers 13, komt nummer 7, namelijk wij zijn verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. Hetgeen niks betekent, tenzij het betekent dat als je één keer die geest hebt ontvangen, kan je hem niet meer kwijtraken. Toch? Ja. We hebben garantie. Hetgeen gezegd wordt dus in vers 14 ook. De geest die het onderpand is. De garantstelling. Die het onderpand is van onze erfenis. Ook een voorschot trouwens. Tot de verkregene verlossing. In afwachting van de verkregene verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is in de toekomst. Maar die 7 worden genoemd. En dan gaan we terug naar vers 4. Namelijk naar die allereerste. Waar staat dat hij, God, namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus uit vers 3, ons heeft uitverkoren. Maar dat staat er zo niet. Er staat, hij heeft ons uitverkoren in hem. Nou zei ik u al, dat in hem staat er, althans de eerste paar keren, steeds bij. In hem, naar zijn wil, in zichzelf, in de geliefde, enzovoorts. Want het zijn in wezen zegeningen van Christus die opgesomd worden, waaraan wij deel hebben gekregen. Ik hoop dat u dat langzamerhand toch begrepen hebt, hè. Dat is de essentie van dit schriftgedeelte. We hebben deel aan Christus, aan de gelijkmaking van zijn dood, begrafenis, zijn opstanding en hemelvaart, om zo te zeggen. En in hem hebben wij deel aan zijn zegeningen. Vers 4 zegt dus ook maar niet binnen een calvinistisch kader dat wij als gelovigen uitverkoren zijn, want het heeft daar helemaal niks mee van doen met enige calvinistische lering. Het heeft van doen met een bijbelskader. Dat wil zeggen dat wij de bijbelse betekenis dan wel toepassing van de uitdrukking moeten kennen. En wat hier staat is niet zo moeilijk, het is eigenlijk heel eenvoudig. Namelijk, wij zijn in Christus uitverkoren. Zodat als je aan de andere kant begint, heet het, God heeft Christus uitverkoren. En waar wij in Christus zijn, of beter nog, en sinds wij in Christus zijn, iets nauwkeuriger, hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. Waarom ook niet? Sinds wij tot geloof kwamen, hebben wij deel aan het leven van Christus. Heeft God ons doen wedergeboren worden, of gewoon heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3. En anders wel hierna in Efeze 2, God heeft ons met Christus mede levend gemaakt. Dat is gebeurd toen wij tot geloof kwamen. Toen hebben wij deel gekregen aan het opstandingsleven, het nieuwe leven, het eeuwige leven van Christus. En Christus is uitverkoren van, ik lees hem eerst zoals het letterlijk staat, hij is uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En sinds wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En moeilijker is het niet. En de vraag is waaruit? Want het is ek, het is uit. Ek in het Grieks dan, hè? Het is ergens uit. Ja, dat, als je niet oplet, heb je er niks aan. Wij zijn uitverkoren uit deze dode wereld. Uit deze zondige wereld, uiteraard. Zoals God de Heer Jezus Christus uitverkoos. Dan moet ik u zeggen dat dat in de praktijk gebracht is, geëxecuteerd is, of hoe zeg je dat netjes, uitgevoerd is in zijn opstanding uit de dood. Maar het plan daartoe was het daarvoor. Ik bedoel, het was dus niet maar ad hoc gebeurd. De komst van de Heer Jezus, inclusief zijn geboorte bedoel ik nou te zeggen, maar heel zijn levensweg, maar zeker zijn lijden en zijn dood en zijn opstanding zijn essentieel in het eeuwig voornemen. Ik leen de uitdrukking even uit Efeze hoofdstuk 3 vers 11. Zijn essentieel in het eeuwig voornemen van God. Wij noemen het ook wel eens gemakshalve Gods heilsplan. Want hij voert een plan uit. Zie. En dat plan is van voor de grondlegging der wereld. Nou ben ik bang, nou ja, dat is niet de goede uitdrukking. Maar ik stel me zo voor dat u allemaal weet wat dat is, de grondlegging der wereld, of niet? Maar volledigheidshalve moet ik er wel op ingaan natuurlijk, want het is wel essentieel. Want wij moeten vooral niet verdwalen in de, met excuses dan nog aan Calvijn, voor zover het noodzakelijk is, maar in de Calvinistische leer van uitverkiezing. Want dat is een volstrekt onbijbels ding, van welke kant ook en in welke richting het ook die leer gevolgd wordt, sterk of zwak, Arminius of Gomarus, Leiden of Oude Water, wat het maar was allemaal, dat doet er niet toe. Het gaat allemaal over uitverkiezing en eventueel over de vraag waar die uitverkiezing begint en hoe dat uitwerkt, maar daar moet ik het helemaal niet over hebben, want het is een onbijbels beginsel. Het is volstrekt onbijbels. Dat men het niet weet waar het echt over gaat, blijkt ook wel uit die volgende uitdrukking in vers 5, die van aanstelling tot zonen. Men heeft hem volkomen gemist. Moet u luisteren. De term uitverkiezing wordt in de Bijbel min of meer het eerst gevonden in verband met de roeping van Israël als volk. En een Calvinist beschouwt zich als Israël, als behorend tot Israël, het volk van God, dat weet je toch. En daarachter ligt dan weer het idee dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. En dat noemt men dan weer de vervangingsleer. En dat schijnt er weer niet te mogen volgens de evangelischen enzovoorts. En die weten ook niet waar het over gaat. Nee, echt niet. Ik zeg het wat lelijk, maar hoe moet ik het dan doen? Langzaam? Wil u daar de hele avond over horen? Dat heeft toch... Zo moeilijk is het niet. Israël werd uitverkoren, wij weten ook waaruit, uit de wereld. Oké, als het niet te moeilijk is, uit Egypte, maar het is de wereld. Letterlijk en overdrachtelijk. God bracht hen uit Egypte en zij, pas nadat ze eruit waren overigens, toch? Hij zei nadat ze eruit, hij bracht ze eerst de Egypte uit door de Schelzee en in de woestijn en bij de Sinai. En toen moest Mozes tegen het volk zeggen namens de Heer hoe het ervoor stond. En het was het idee, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zijt gij mij een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk, zoiets. Een heilig volk, een verkregen volk. Dat staat er niet, er staat een schat. Dat is van belang, want later lees je over een schat in de akker en weet je niet waar het over gaat. Maar dan weet je nu waar het over gaat, over Israël. Segula is een schat. Het persoonlijke bezit van de koning. En die zijn portemonnee heet dan ook de schatkist. Dat weten wij niet meer. We hebben uitgevonden dat de koning belasting moet betalen. Ik lig hier een deuk altijd, van hoe verzinnen ze zoiets? Wij betalen belasting aan de koning. Of we hebben het koningschap afgeschaft, dat zou ook kunnen, maar noem het dan niet zo. Dus ja, ik heb de grote... Dat is zo. En men neemt koning Willem I kwalijk, dat is 200 jaar geleden, maar men neemt die man kwalijk dat hij het verschil niet goed kende en onderhield tussen zijn eigen kasboek en de Rijksschatkist. Ja, daar was geen verschil tussen. Kom op zeg. Ja hoor, het gaat er niet verder over hebben. Maar een persoonlijke schat, zegt de Heer over Israël, dan zijt gij een volk, mijn schat, een uitverkoren volk om mij te dienen. Een volk dat na mijn naam genoemd wordt. En Petrus legt het uit, al is dat dan 1656, bijna 1700 jaar later, legt Petrus het uit. Hij zegt, die woorden betekenen, het uitverkoren volk, dat is het om het te verkondigen, de deugden, de schenen die u verlost heeft uit Egypte en u, of zoiets. Maar ik hoop dat u echt weet wat er echt staat in die schriftgedeelte. Er staat om te verkondigen de deugden desgene die je getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat gaat niet over Israël, dat gaat over de gemeente. En dan zegt de Calvinist weer, ja, maar de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En zo kan je weer uren doorgaan. Maar u moet gewoon begrijpen, er is niks moeilijks aan, dat een priesterlijk volk, Israël was een priesterlijk volk. Ik heb het niet over de Aaronitische priesters in het volk, ik heb het over het hele volk, als priesterlijk volk in relatie tot de overige volkeren enerzijds en anderzijds in relatie tot God die hen in dat priesterlijke ambt geplaatst heeft als volk. Als Paulus later de retorische vraag stelt, wat is dan het voordeel van de, dat is Romeinen 3, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Dat gaat dus over Israël, of wat er van over was, officieel. Dan zegt hij, velen in alle manier, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Israël was verantwoordelijk voor het woord van God, om dat te bewaren, te prediken, en om daarmee God, die in me spreekt, per definitie, God die woord is, om die God te dienen. Dat is wat het is. Een priesterlijk volk. Maar die uitverkiezing uit, wat was het, Exodus 19, 20? Nee, sorry, 19 geloof ik. die uitverkiezing van Israël is niet een uitverkiezing van een volk, zodat alle leden van het volk voor eeuwig behouden zijn, of dat ze allemaal in de hemel zouden komen, of althans aan de goede kant van het hiernamaals. Dat is niet wat het betekent. Het is niet uitverkoren om eeuwig leven te ontvangen. Het is voor een heel ander doel. En of ze individueel eeuwig leven zouden ontvangen, ja, dat is afhankelijk van of ze individueel gelovigen zouden zijn of niet. Maar dat staat daar buiten. Datzelfde geldt trouwens voor alle heidenen ook. Maar het verschil tussen heidenen en Israëlieten is niet dat de een wel in de hemel komt en de ander niet. Het verschil tussen heidenen en Israëlieten is dat Israëlieten als priesters geacht worden te zijn en medeverantwoordelijk te zijn voor het bewaren van het woord van God in de breedste betekenis van de term. Dat wil zeggen het bewaren, het eruit leven, het verkondigen enzovoorts. En zeker ook om aanschouwelijk voorbeeld te zijn van wat God doet enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Dat is uitverkiezing. En hier wordt die term uitverkoren gebruikt. Begrijp me goed, die over Israël, die wordt vele malen herhaald in het Oude Testament, in het Nieuwe ook. Maar daar hebben we het vanzelf al over. Waar het me nu om gaat, is dat als hier staat, heeft ons uitverkoren in hem, dan is het nog niet eens uitverkoren om zalig te worden. Want het hele punt is dat, en ik neem maar weer het voorbeeld van Israël, want ja, de geschiedenis van Israël dient ook een priesterlijke functie, namelijk die van het bekendmaken van Gods wil en werk. Israël wordt pas beschouwd als uitverkoren nadat het verlost is geworden uit Egypte. Dan komt de term pas. Het was een verlost volk aan wie dat gegeven wordt. Het is niet zo dat deze, als jullie willen, dan kun je mijn uitverkoren volk zijn en dan ga ik je verlossen uit Egypte. Hij verlost hen eerst uit Egypte en zegt, nou heb ik wat voor je. En dat is met ons in onze dagen en in dit verband van dit schriftgedeelte ook het geval. Sinds wij tot geloof zijn gekomen, want wij zijn niet uitverkoren om tot geloof te komen. Net zo min als de Israëlieten waren uitverkoren om tot geloof te komen. Als ze geen gelovigen waren geweest, zouden ze niet achter Mozes aan Egypte verlaten hebben. Dat ze wat kleingelovig waren, dat valt niet te ontkennen. Maar je moest toch enig vertrouwen hebben in Mozes om achter hem aan te gaan. Niet dat je veel keuze had, denk ik, maar het leek me toch redelijk verstandig om dat te doen. Maar dat blijf ik tot vandaag ook volhouden. Het lijkt me redelijk verstandig om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar pas daarna hebben wij deel aan de gemeente, aan het lichaam van Christus, aan de Heilige Geest, of hoe dat maar heten mag, en daarmee aan de uitverkiezing van Christus. Toen wij nog niet gelovig waren, waren wij niet uitverkoren. Heb je dat? En niet omdraaien. Zeggen, je moet uitverkoren zijn om tot geloof te kunnen komen. Want zo doen ze dat, hè, in Calvinistische kring. Want de geloof moet je dan gegeven worden. Men heeft er één tekst voor. Dat is in hoofdstuk 2 hier in Efeze. Ja. U weet wel. Zal ik hem nog een keer voorlezen? We hebben het er later uitgebreid over. Maar als ik hem alleen maar voorlees, is het meestal voldoende. Want daar staat in vers 8 van hoofdstuk 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken enzovoorts. En heb ik niet gelezen dat het geloof een gave van God is, toch? Toch? Nee. Nee, wat men doet is te lezen, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dan volgt, en dat niet uit u, Het is Gods gave en dat laat men dan op geloof slaan. Maar dan ben je de hele draad van stuk kwijt. Het gaat er namelijk om dat God ons heeft mede opgewekt en gezet in de hemel, vers 6, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door het toegoedertierenheid over ons in Christus Jezus. En dan volgt de toelichting, want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit werken. En dus niet uit u, het is Gods gave. Niet uit werken, opdat niemand roemen, want het gaat erom dat we uit genade zijn zalig geworden. En daarna pas komen eventueel de goede werken welke God voorbereid heeft en waarin wij zouden wandelen. Zie? Geloof is niet een gave, iets wat je gegeven moet worden, maar het is trouwens een tamelijk onnozele, sorry, naïef. Is dat dan een net woord? Het is nogal onnozel vind ik, onwetend. Not to know. Onnozel. Is dat goed Engels? Onnozel? Nou ja. Unknowing. Het is nogal onnozel. Geloof moet je gegeven worden. Nee, het weerbericht krijg je. Dat wordt je gegeven. En of je het gelooft, ja, dat is. Daar moet je zelf maar een keuze in maken. Dat is het. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Geloof wordt je niet gegeven. Sterker nog, van nature is een mens gelovig. Nee? Kinderen geloven alles wat je ze vertelt. Daarom leren ze zo snel. Omdat ze zo gelovig zijn. In de razende, ik sta er verbijsterd van. Tjonge, hoe snel gaat dat? Dat ze leren. De hele dag, geen wonder dat die kinderen vroeg naar bed moeten. Ze hebben het razend druk met geloven en leren. En leren en geloven en wat het maar is. En daarna beginnen ze te twijfelen. Omdat ouders daar aanleiding toe geven, overigens. Dus ik was gewaarschuwd. Maar. Of de meester, of Sinterklaas, weet je veel. Want over Zwarte Piet mogen we het niet meer hebben. Maar goed, en dan beginnen ze te twijfelen. Dat kost energie. Dat is het probleem van ons volwassenen ook. Ze vertellen ons van alles, maar geloven wij het ook? Toch? Wij hebben een weerwoord. Wij wijzen het af. Dat is wat energie kost. Geloof is een natuurlijke zaak. Nou ja. Dat hoef je niet gegeven te worden, God vraagt het. En daar geef ik u niet eens één bijbeltekst voor, want de hele Bijbel gaat daarover. Over God heeft gesproken en daarna is de vraag, is dat wel waar? En zo ja, heeft hij wel bedoeld wat hij gezegd heeft? Ja, dat is het. Geloof wordt je afgenomen, op een of andere wijze. En de mens is daar gevoelig voor. Maar terug naar Efeze 1. Hij heeft ons uitverkoren in hem staat. Er staat niet, hij heeft ons uitverkoren. Natuurlijk, u weet het misschien ook en ik weet het. Er zijn hele filosofieën over hoe het kan, vanuit het Calvinisme, hoe het kan dat God u of mij of juist uitverkoren heeft of juist niet heeft uitverkoren. Want wij waren er toch nog niet wanneer het maar was voor de grondlegging der wereld. Whenever. En dan komt er een filosofie over de voorkennis Gods. En daar ben je niet mee klaar, want als je die gehad hebt, de voorkennis Gods, en als God dan toch alles van tevoren wist, zo van God wist dat je tot geloof zou komen, of dat je niet tot geloof zou komen, daar raak je al aardig van in de war. En daarna doen ze er nog een schepje bovenop, want er ontstaat vanzelf de vraag naar, als God het dan allemaal van tevoren weet, wat klaagt hij dan nog? Die is vrij naar Romeinen 9, maar dan staan alle dingen toch vast. En dan krijg je niet maar Calvinisme, maar fatalisme. En in de praktijk ben ik van mening dat het verschil niet zo groot is. Het komt toch zoals het komen moet. En dan gelooft men niet meer in toeval. De Bijbel wel, maar wij dan niet meer. We zeggen het komt toch zoals het komen moet, want God heeft het toch allemaal bepaald. Hoezo? Nou, God weet het toch van tevoren. En of God het van tevoren weet, waarschijnlijk wel. Ik zeg, want het maakt mij verder niet uit namelijk, ik vind helemaal geen punt. God vertelt ons het een en ander van tevoren en zegt, zo zal het gaan. En hoe je dat weet, ja, dat is mij ook niet bekend. Maar het neemt niet weg dat u en ik, wij mensen, zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Voor de keuzes die wij maken. Vanaf bladzijde 1 in de Bijbel is dat zo. Hoezo ontwikkelt men een opvatting die zegt dat het allemaal niet uitmaakt en dat het toch komt zoals God het bedoeld heeft? En hoe kun je dan ook als Calvinist daarna nog ethiek bedrijven en gaan bepalen dat sommige mensen toch wel erg verkeerd gedaan hebben en dat we vooral geen navolgers van hen moeten zijn, als we aan de andere kant leren dat het toch komt zoals het komt? Dan kon David er toch ook niks aan doen? En Bathsheba bedoel ik. Kon er toch ook niet. Nee, ze had ook niks aan trouwens, maar dat is weer wat anders. Maar, ik bedoel, en die volkstelling enzovoorts en wat het maar was, kon toch zoals komen. Hoor. Nee. Ik ken er zelfs die beweren dat ook de duivel kan niks aangerekend worden. Die wordt dan ook behouden, beweert men. Hij komt ook niet helpen, hij is door eenmaal daarvoor aangesteld om deze weg te gaan. Dat is Gods wil geweest, enzovoort. Vroeg of laat krijg je er echt mee te maken, hoor, met die opvattingen. Heel actief, ook op internet en zo, nog steeds. Ik vind het volkomen dwaasheid, ik ga er ook nooit echt serieus op in. Het heeft geen enkele zin. Het is volstrekt als je gewoon je Bijbel leest, dan zie je vanzelf dat het volstrekt onzin is. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Zie? En het beste kun je dan maar je leven, je lichaam ter beschikking stellen aan de Heer, die ons veranderen wil in de vernieuwing van ons gemoed, heet dat, naar de inwendige mens enzovoort, zodat hij zijn werk in ons zou doen. Dat is de bedoeling. Er staat hier ook eigenlijk, want er staat, hij heeft ons uitverkoren in hem, opdat, want er is een doel aan verbonden, niet algemeen, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. Heb je dat? En heilig en onberispelijk. Heilig wil zeggen gewijd aan de. Al die begrippen moet ik uitleggen in deze verse. Heilig in de Bijbel, niet alleen hier, betekent. Heilig betekent altijd gewijd aan de dienst van God. In zijn dienst. Een heilig is iemand die God dient. And that's it. Heilig betekent niet dat men niet zondigt of zoiets. Of dat men de zonde bestrijdt. Of dat men netjes de wet houdt. Dat betekent het allemaal niet. Men heeft het er wel van gemaakt. Maar daarom zeg ik het ook. Ik ben nog steeds broeder Klaas Rozenblad dankbaar. Die zei heilig. In het Oude Testament zegt de Heer tot Mozes. Heilig mij de zonen van Aaron. We moesten dan de zonen, dat waren zijn neefjes dus. Hè. Heilig mij, ja. Heilig mij de zonen van Aaron. Wat betekent dan, hoe kan het dan dat Mozes die jongens, die mannen, moest heilig maken? Hoe kun je een ander heilig maken? Die lui konden daar dus niks aan doen. Mozes moest het voor hen doen. Wat deed Mozes dan? Hij stopte zijn rituelen in bad en zei, jullie zijn vanaf nu priesters. That's it. En toen waren ze priesters en geheiligd aan de dienst aan God. Bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het oude verbond, in dat geval nog. Heb je die? Nou, en er is er nog een die was veel sterker. Ook van Rozendaal, die zei dan dat de Bijbel spreekt over de heilige voorwerpen, de heilige voorwerpen van de dingen, van de tabernakel, van de tent. Ik noem het altijd enigszins spottend, de heilige kachelpoken en zo. De krauwelen, hoe heette die dingen? Het oude Nederlands ontschiet me dan weer. De krauwelen, de poken, om als vuur op te stoken, zijn heilige dingen. Zagen ze er netjes uit? Nee, natuurlijk niet. Nieuw waren ze ook niet, want ze waren flink gebruikt. Maar ze waren heilig omdat ze gewijd waren aan de dienst van God. Dat is heilig. En dat begrip verandert niet in de loop van de geschiedenis of in de Bijbel of zo. Wij zijn heiligen, weet u nog, uit 1 vers 1, omdat wij gewijd zijn aan de dienst van God. Om hem te dienen. Hij wil ons namelijk gebruiken tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijnde genade. Dat alsnog dus hoofdstuk 2 vers 7 dan maar. Dat is wat het is. En hij heeft ons uitverkoren uit de wereld. Want als het uit is, is het ergens uit. Het is uit de wereld getrokken. Nou ja, Petrus zei, heeft ons uitverkoren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij zijt een uitverkoren geslacht, opdat gij zoudt verkondigen de deugdende schenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hier heet het, wij zijn getrokken, wij zijn gekozen uit deze wereld, want die wereld is niet gewijd aan de dienst van God. Integendeel, de wereld is dood in misdaden en de zonde en leeft onder de overste van de macht der lucht en wat het maar was, zoals het staat in hoofdstuk 2. Dus, uitverkoren in Christus, opdat wij zouden heilig zijn, dat wil zeggen opdat wij gewijd zouden worden aan de dienst van God. En waar wij dat zijn, zijn wij onberispelijk. Het woord wordt later nog gebruikt in Efeze 5, waar staat dat Christus de gemeente reinigt, opdat die heilig zou zijn en onberispelijk. Dat is in Efeze 5 vers 27. Daar vind je dus feitelijk dezelfde termen. En er wordt gezegd dat Christus dat zou doen. In de gemeente. Zie. En dan nog steeds vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus voor de grondlegging der wereld. Ja, ik moet daar toch even op ingaan voor alle duidelijkheid. Want er bestaat niet zoiets als grondlegging der wereld. In de Bijbel niet, zo heet dat niet. Dit woord heeft trouwens helemaal niet de betekenis van grondlegging. Het is zelfs een negatieve term. De letterlijke vertaling zou moeten zijn nederwerping. En even de vuistregel is deze. Als je dat woord grondlegging in de Statenvertaling tegenkomt en het wordt gevolgd door wereld, namelijk de grondlegging der wereld, dan is het inderdaad verzinnen als vertaling van het Griekse katabole, van het werkwoord kataballo. Kata is neer, naar beneden, en ballo, dat weten ze bij AZ ook. De bal. Dan we hebben het niet over het dak wat naar beneden gegooid is. Hè? Maar ja. Het is een bal, dat is werpen. Het is nederwerping. Maar men vertaalt dat begrip, als het voorkomt met wereld erachter, steeds met grondlegging der wereld. En maar als er wat anders achter staat dan wereld, als het over wat anders gaat dan de wereld, dan vertaalt men het gewoon weer netjes met nederwerpen, dan wel nederwerping. Heb je dat? Dat is ook de echte betekenis. Maar men kan blijkbaar, want dat is het probleem natuurlijk, en dit is niet, ik reken het vertalers niet aan hoor, maar ze kennen het begrip niet. Ze zeggen, wat kan dat nou zijn, nederwerping der wereld? Wat was dat dan? Maar je krijgt echt een probleem. Ze hebben dus niet aangedurfd met nederwerping de wereld te vertalen, hoewel ze in de praktijk gewoonlijk toch geloven dat er sprake was van een val, maar moet je dat nederwerping noemen, een val van de wereld, maar ja, dat is wat men toeschrijft aan wat wij de zondeval noemen, die van Adam namelijk. En men heeft ervan gemaakt dat bij die gelegenheid dan de hele wereld gevallen is. Heb je dat nog? Zo van, er was een tijd dat de dieren nog spreken konden. Dat is heel lang geleden, zoals iedereen weet. Sprookjes. Maar toen kwam, nou ja, toen at de leeuw nog stro, geloof ik. In ieder geval geen lammeren. Is het idee. En toen zondigde Adam. Nou ja, het kwam door Eva, maar we zullen het daar maar niet over hebben. Maar zondigde Adam. En toen veranderde de leeuw. En de wolf en de, wat het maar was allemaal. Hè. De wereld. En toen kwam er een vloek over de aarde. Maar ja, ik zeg altijd, dan heb je niet goed opgelet in Genesis. Want die dingen staan daar niet, dat het zo is. Sterker nog, uit het idee dat Adam, voordat hij van die appel at, of wat het maar was, op Urk zeggen ze dan, van de peer. Het was een peer. Het was een gebakken peer. Daar zitten wij nu nog mee. Dat heb ik op Urk geleerd. Ik vind het mooi. Gebakken. Maar goed. Voordat Adam van die appel had, kreeg je de opdracht om een hof te bouwen. Maar die was er al, want de Heere zelf plantte die hof in Eden. En Eden, ja. En Adam moest hem bouwen. Dat impliceert dus uitbreiden. In stand houden en bewaken, bewaren. Dat wil zeggen, er moest op hetzelfde niveau gehandhaafd worden en gecontinueerd. Daar mag je toch de conclusie trekken dat de rest van de wereld buiten Eden was geen hof, maar een van tweeën. Want als de mens zich niet met de natuur bezighoudt, dan hou je alleen de natuur over zonder de mens. En dan is het of een woestijn, of een oerwoud. Je hebt maar twee soorten. Ja. Je hebt de overgang van woestijn naar oerwoud. Zit er nog tussenin. Maar in principe is het dat. Dat is de natuur. Dat verwildert. En ik weet niet of je een tuintje hebt. Achter of voor het huis of wat dan ook. Een trottoir voor het huis. Nou, dan moeten ze regelmatig langs om het onkruid eruit te halen. Want de stenen komen vanzelf omhoog, hoor. Groeien er vanzelf uit. Enzovoorts. De aarde was vervloekt. Er lag een vloek op die aarde. Al voor die tijd. Daar gaat het om. Dus ja, wat moet je dan met nederwerping der wereld? Nou ja, zien dat je het zodanig wegvertaalt dat je het grammaticaal of taalkundig nog net kunt verantwoorden, maar dat je theologisch niet al te veel problemen krijgt. Dat is dus wat je dan moet doen. En het is niet cynisch bedoeld, het is gewoon zoals het werkt. Wat kun je daar dan nog mee? Wat zou het dan moeten betekenen? En dan heeft men ervan gemaakt, kata, bole, kata naar beneden, dat is op de grond. En dan maar grondlegging, dat is een goed Nederlands woord toch? Je hebt een legging. En, nou ja. En dan, dat leggen, dat liggen, dat komt trouwens. Ligt trouwens voor de hand, dat woord. Want dat woord uitverkoren, daar zit dat in. Hè? Dat is ek lego mai. En dat lego, dat betekent zoveel als neerleggen. Maar ook in de zin van kiezen. Dus ik pak hier zo'n dingetje en dan leg ik het daar neer zo. Dan haal ik het eruit, leggen. Ordelijk. Meestal uit de chaos pakken en dan neerleggen. Dus het woord liggen, ja, lego is dan Grieks, maar het is gewoon ons Nederlandse woord liggen, leggen of liggen. Ja, je legt het en dan ligt het, hè. Nou ja, dan leg ik u de andere keer weer uit, ja. Maar goed, ze vertalen dus met grond legging der wereld, maar het had moeten zijn nederwerping der wereld. Het komt voor in Matthäus 13, vers 35. Ik kan dat nog even, moet maar even. Matthäus 13, vers 35, waar staat zei ik dat goed? Ja, ik zei het goed. Matteüs 13, vers 35. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenis. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging. Wat moet zijn? Nederwerping der wereld. En natuurlijk, u wordt geacht te begrijpen dat het is van voor, uiteraard, de nederwerping der wereld. En daarna 25, Matteüs 25, vers 35. Sprak de man, ik even kijken of ik dat nog goed zeg. Nee, het is vers 34 van Matteüs 25. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk. Koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Nederwerping. Van voor de nederwerping der wereld. Dat koninkrijk. Dan heb ik Lucas 11, vers 50. Lucas 11, vers 50. Opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging, van de nederwerping der wereld af. Want vanaf de nederwerping der wereld zijn er profeten die vertellen wat er gaat gebeuren met die wereld verder, vervolgens. Maar de profeten zijn vervolgd geworden. Dan heb ik Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is de gemeente dus. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. En dat ik die verse noem is niet maar voor de statistiek. U begrijpt dat waarschijnlijk nu. Aan die uitdrukking wordt het een en ander gekoppeld. Er is iets van voor de nederwerping der wereld. En God heeft Christus lief gehad van voor de nederwerping der wereld. Toen hij nog niet de Christus was natuurlijk. Maar ja, u begrijpt dat dit heel goed overeenkomt met uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Christus namelijk uitverkoren, dan wel lief gehad van voor de nederwerping der wereld. En dan heb ik Efeze 1 vers 4, maar daar zijn wij natuurlijk. Dan hebben wij Hebreeën 4 vers 3. Einde van het vers, hoewel zijn werken, Gods werken, van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. En al volbracht waren wil niet zeggen dat het al gedaan was, in de zin van uitgevoerd, maar wel dat die werken vast lagen. Het is al volbracht. Is klaar? Ja. Wat? Het plan. Definitief. Heb je dat? En dat heet dan bij andere gelegenheid het plan der eeuwen of zijn eeuwig voornemen. Hoewel zijn werken van de nederwerping de wereld afgebracht waren. En dan in Hebreeën 9 vers 26. Waar staat dat het werk van Christus eenmalig is. Want anders had hij dikwijls moeten lijden van de nederwerping der wereld af. Van de grondlegging der wereld af. En dan nog een keer in 11. Hebreeën 11, vers 10. Zit ik ernaast weer? Hebreeën 11, vers 10. Oh, wacht even, ja. Maar daar vinden we de uitdrukking fundament. Want hij verwachtte dus dat die fundament heeft. Maar die hoort dus in dit rijtje niet thuis. Maar daarna hebben wij 1 Petrus 1. Vers 20. Over het onbestraffelijke en onbevlekte lam, gans. 1 Petrus 1 vers 20, de welke wel voorgekend is, mooi hè, hier staat het dus voor ons wat makkelijker te begrijpen, welke wel voorgekend is geweest voor, staat twee keer voor, voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, moet dat zijn, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Kortom, dat hele heilsplan van God stamt van voor de nederwerping der wereld. Dat moet duidelijk zijn, hè? En wat het precies is, daar heb ik het straks weer over. Maar eerst hebben we dan nog volledigheidshalve Openbaring 13. Openbaring 13, vers 8. Allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde, het beest, het beeld, aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, namelijk het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen van de nederwerping der wereld. U weet dat het historisch, pas veel later, heeft plaatsgevonden, maar het is nu eenmaal de uitwerking van Gods eeuwig voornemen. En dat stamt van voor de nederwerping der wereld. En dan hebben we nog 17 vers 8. Daar staat dezelfde uitdrukking. Het boek des levens van de grondlegging of sinds of van voor de nederwerping der wereld. En daarnaast hebben wij datzelfde woord kataballo, of katabole, in 2 Korinthe 4. Dat is 2 Korinthe 4 vers 9. Waar het niet gecombineerd wordt met het woord voor wereld. En dan is het gewoon vertaald met nedergeworpen. En het is een negatief begrip. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig. En dan 4 vers 9, vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, dat is hem. Nedergeworpen, doch niet verdorven, enzovoorts. Dus je ziet dat het een negatief begrip is, en daar gaat het me maar om. En dan ook in Openbaring 12 vers 10, die noem ik met groot genoegen. Openbaring 12 vers 10, waar staat: ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. En de macht is geworden van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En u begrijpt dat dat niks te doen heeft met grondlegging. Hij is niet op de grond gelegd, laat staan dat het een fundament zou zijn ergens van. Toch? Nedergeworpen is het. En grondlegging der wereld, maar daar heb ik het straks na de pauze wel eerst over. Grondlegging der wereld bestaat niet, het is de nederwerping der wereld. De nederwerping der wereld is het resultaat van het werk Gods, die een oordeel gebracht heeft over die wereld. God heeft die wereld nedergeworpen, zodanig dat die helemaal onder water kwam te staan. En daarna volgde, hoe lang daarna weet ik niet, maar daarna volgde dat de Heer zei, daar zij licht. En dat de scheiding zij tussen de wateren en dat het droge land gezien worden enzovoort. Kortom, die nederwerping der wereld, daar vind je de sporen van of het resultaat van genoemd. Niet beschreven, maar genoemd in Genesis 1 vers 2. De aarde was woestheid en ledigheid en duisternis geworden vanwege de verschijning van de afgrond. Zoiets. Oké, dat is mijn vertaling, maar doe maar. Het is de ondergang van die oude wereld. En toen heeft God een plan gemaakt, daarvoor al. En de ondergang van die oude wereld maakt daar deel van uit, feitelijk. En sindsdien heeft God deze wereld hersteld, gerestitueerd. Daarom noemen wij het zo, restitutieleer. Hersteld tot wat hij nu is. En de Adam vervult daarin een functie in een gevallen wereld. En die viel niet door Adam. Adam werd geformeerd uit een gevallen wereld. Zie, nedergeworpen. Nu volgen nog enige kleine aanwijzingen. Ik noemde dus straks Hebreeën 11 vers 10 en daarna zei ik, oh nee, dat hoort er niet bij. Nee, ik had moeten noemen Hebreeën 11 vers 11. Ja. Hebreeën 11 vers 11. Want daar staat niet nederwerping der wereld, ook niet grondlegging der wereld. Je vindt het hele woord namelijk niet terug. Maar daar staat, door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. Maar er staat om zaad neder te werpen. Zo is hij trouwens een worp.
Okay.
Toch? Ja, die term gebruiken wij niet. Tenminste, het schijnt niet netjes te zijn in verband met mensen. Maar bij dieren noemen we dat wel zo. Het heet een worp. Impliceren dat het toch een soort vernedering is als men in deze wereld komt. Dan wordt men nedergeworpen. Ja.
Niet weggeworpen.
Ja. Maar dat woord is het. Dus dat was 11 vers 11. Ik had u trouwens ook nog moeten noemen. Had ik 2 Korinthe 4 genoemd?
Nee.
Jawel. Nedergeworpen staat daar. Wat ik niet genoemd heb is Hebreeën 6. Vers 1. Die is een beetje gecompliceerd, want daar staat, daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, van het geloof in God, en van de leer der dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Niet wederom leggende het fundament. Het is wat ingewikkeld, maar in dit vers vinden wij het woord voor fundament, en dat is een ander woord. Heeft niks met kataballo te maken. Heeft van doen met temelio. Dat is een fundament. Dat is het woord dat ook voorkomt in Hebreeën 1 vers 10. Als werkwoord. Gij heren hebt in den beginne de aarde gegrond. Dat wil zeggen fundament gelegd voor de aarde. Waaruit je maar ziet dat de aarde vaststaat. Toch? Maar niet beweegt en niet draait. Dus fundament. Ja. Gij hebt in het begin de aarde gegrond. Dat is het woord temelio. En het zelfstandig naamwoord is dan fundament. In Hebreeën 6 vers 1. En dat leggen, niet wederom leggende, dat woord leggen, dat is de vertaling van kataballo. Dus je moet lezen, niet wederom nederwerpende, wegwerpende het fundament van de bekering van dode werken van het geloof in God. Dat is wat er echt staat. Hoe andere vertalingen het hebben, weet ik niet. Dus excuus. Maar wat er dus staat is, nalatende het begin der leer van Christus. Beginsel, ja, begin. Nalatende het begin van de leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid, volgroeidheid, volmaaktheid voortvaren, verder gaan. Niet wederom verwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Want het punt is dat die bekering van dode werken en het geloof in God en de leer der dopen van de oplegging der handen van de opstanding der doden van het eeuwig oordeel, dat is allemaal het begin van de leer van Christus. Maar dat kan je niet begrijpen als je daar problemen mee hebt. Want dan vindt men dan niet meer een begin of een basis. Men vindt het ingewikkeld. En dan weet men niet wat hier staat. En dan heb je het gedoe van zo'n vers. Wat staat hier nou eigenlijk in de vertaling? En ik heb geen idee. Maar wat er in wezen staat, ja, dat weten wij wel. Want kijk, Hebreeën 5, het laatste gedeelte, daarin worden de lezers beschouwd als kinderen die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen, zegt vers 12, het eind van het vers. Gij zijt geworden, traag om te horen, namelijk vers 11, en dan vers 12, einde van het vers, gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Want een ieder die der melk deelachtig is en niks anders, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Maar voor de volwassenen, de volgroeide, is de vaste spijze degene namelijk die door de gewenning, gewoonheid, de zinnen, zintuigen, geoefend hebben tot onderscheiding bij de des goeds en des kwaads. En daarom, zegt hij, daarom gaan we nu vaste spijs toedienen. Dat komt nu. En ja, ik ga er maar niet op in, maar de apostel doet er dus 6 hoofdstukken over, eigenlijk, voordat hij tot zijn onderwerp komt, hier in de Hebreeënbrief. Dat kan ik aantonen, want elke keer als hij bij zijn onderwerp komt, springt hij terug en neemt opnieuw een aanloop. Hier eigenlijk ook. Dan zeg ik, ik kan niet verder, jullie zijn alleen maar melk. En ja, het wordt toch moeilijker nu. En waar die drempel zit, ja, dat zit hem in het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat noemt hij meteen in hoofdstuk 1 al en in hoofdstuk 2 en dat gaat maar zo door en hij zegt er niks over totdat hij uiteindelijk terechtkomt in hoofdstuk 7 en dan barst hij los. Dan gaat het ineens in een hoog tempo. Maar hij remt elke keer af en zegt, ja, dit is nou eenmaal, want het verschil is dat die dingen van het begin der leer van Christus, die hebben alle van doen in de praktijk met gewoon aardse omstandigheden. Maar de vaste spijs, zoals dat heet dan, is geen melk meer, maar vaste spijs, heeft van doen met hemelse dingen, hemelse omstandigheden, hemelse positie, hemelse roeping, hemelse erfenis enzovoort. En tot vandaag is dat onder gelovigen een grote drempel. De ene eerste drempel is dat men al of niet tot geloof komt in het verzoeningswerk van Christus. En velen vinden dat al genoeg dan, als je dat dan maar enzovoort. Maar daarna komt er nog een hoge drempel, dat is die van niet een aards Jeruzalem, maar een hemels Jeruzalem. Niet een aards vaderland, we lazen het net in Hebreeën 11, niet een aards vaderland, maar een hemels vaderland. Niet een tastelijke berg, maar een ontastelijke berg, enzovoorts. En dus zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Maar neem nou, ik kijk ook wel eens even op Facebook enzovoorts. Of televisie soms, zondagochtend, soms. En dan hoor ik en dan zie ik van alles voorbij komen aan lezingen en goed bedoelde praatjesmakerij. Maar het gaat altijd over hier en nu, het gaat altijd over de aarde. Het gaat over wie wij zijn, wie we hadden moeten zijn, wie wij niet zijn, maar toch wel zijn. En dan, maar waarom dan weer niet? En dan volgende week weer. En dan, of zoiets, of morgen weer een stuk. En dan, maar het gaat altijd over van de, niet altijd, maar toch in het algemeen wel. Over wat wij nodig hebben hier. En over dat de Heer daarin voorzien zou en zo. Maar het is allemaal, in het gunstigste geval, is het melk en niet vaste spijs. Want de vaste spijs gaat over hemelse dingen. Nou ja, en dus zegt Paulus hier in vers 6, nou ga ik ophouden met die melk, ik ga nu echt. Maar hij doet er nog een heel hoofdstuk over. Dat is bijna een hele bladzijde. Voordat hij eraan komt. Alsnog. Maar hij zegt, nu ga ik nalaten. Gaat er niet meer over hebben. Het begin de leer van Christus. En dat houdt in de bekering van dode werken. Want alles in deze wereld is ijdelheid, dient tot niks. Heeft geen waarde. En van het geloof in God. Ja, dat is wel erg bazaal, geloof in God. Het is meer, de Bijbels is meer, gelieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En meteen gaat het dan verder over een hemels vaderland trouwens, een vaderhuis. In Johannes 14 is dat, hè? 13? 14, ja. Geloof in God, de leer der dopen, dat is de overwassingen, over reinheidswetten enzovoorts. Het gaat nog niet eens over de doop, laat staan de kinderdoop. Echt niet. Ja. De leer der dopen, meervoud. En van de oplegging der handen, dat wil zeggen, dat gaat over het aanstellen, het aanwijzen. Van ambtenaren, beambten. Hoe zeggen ze zoiets? Het doorgeven van verantwoordelijkheid. Want oplegging der handen is het doorgeven van verantwoordelijkheid. Hoe dat moet, daar heeft de kerk zich de eeuwen door altijd druk over gemaakt. Hoe moet dat? Het aanstellen van enzovoort. En wie heeft de zeggingskrachten, wie niet? Wie heeft de autoriteit en wie staat boven wie? Is een kapelaan hoger dan een pastoor? Ik heb geen idee. Een deken dan. Dat hangt er vanaf. Het kan ook een onderdeken zijn natuurlijk. Maar ja, weet je veel. Maar daar gaat het toch altijd. Wie bepaalt dat allemaal? Dat is oplegging der handen. En van de opstanding der doden. Let op dat er niet staat opstanding uit de doden. Want dan ben je al een stap verder. Opstanding der doden in het algemeen. Of dat al of niet is. De antwoord is ja, natuurlijk. Oordeel op de jongste dag. En dus staat erachter. En van het eeuwig oordeel, ja, natuurlijk. Maar Paulus zegt, ik ga het er nou niet meer over hebben. En het volgende vers zeg je dan toch, want hij neemt weer een paar stappen terug. Hij zegt, want het is toch onmogelijk dat mensen die dat geleerd hebben en dat loslaten, die heb ik niks meer te zeggen. Waarom zou ik dat doen? Want ik kan ze toch niet vernieuwen tot bekering, staat er. Ze deze dingen afwijzen, wat moet ik er dan nog mee? Dus dan doet hij weer een paar stappen terug en pas in hoofdstuk 7 neemt hij de draad op. Deze Melchizedek was koning van Salem. En als je daar dan over begint, krijg je ogenblikkelijk problemen. Hij was koning van Salem, maar wat is Salem? En dan komt de Bijbelse atlas erbij en dat helpt je niks. Je moet gewoon verder lezen. Het betekent gewoon dat hij was koning des vredes. Vers 2 staat dat. Het heeft niks met Salem te maken, zo er al een plaats zou geweest zijn die zo heette. En Jeruzalem bestond niet, want het was Jebus. Als het al bestond in de dagen van Abraham en dus van Melchizedek. Dus ja, je kunt er niks mee. En daarna vragen we, wie is die man? En als ik dan zeg, dat is de Heer zelf. Dan, als mee zit, roept dan iemand, dat heb ik dan nog nooit gehoord. Meestal krijg ik lelijke commentaar. Want wij weten het niet, dat mag je niet zeggen, want het staat nergens in de Bijbel. Nou, hier staat het. Ja, let dan op. Maar goed. Maar wat hij dus zegt is, we gaan nalaten het begin, de basis, de alfacursus dus, hè. Ja, goede vondst toch? Nou ja, nalatende het begin de leer van Christus, laat ons tot een volmaaktheid voortvaren, zonder dat wij het begin de leer van Christus verwerpen. Dat is wat er staat. En het blijkt dat die vertaling van katabole of kataballo met verwerpen dus inderdaad klopt. We gaan niet het fundament verwerpen, zegt hij. Alleen het verwarrende voor de vertalers was dat ze bij het woord verwerpen het idee van grondlegging en fundament al hadden geïntroduceerd. En dan krijg je dus zo'n neutrale term, niet wederom leggende het fundament. Nee, dat gaat hij ook niet doen natuurlijk. Want het fundament was al gelegd, maar dat zegt hij niet. Hij zegt niet wederom verwerpende. En dus laat ons tot een volmaaktheid voortvaren. Wel nu, de nederwerping der wereld is dus een soort verwerpen. Het is een oordeel. Het is met kracht neerleggen. Op de grond gooien met geweld is het eigenlijk. Maar toe maar. Dat is iets waarvan Petrus zei, maar hij gebruikte die term niet. Maar Petrus zegt daar heel concreet wat over. Ik ben hem er nog dankbaar voor. In 2 Petrus 3. Waar hij zegt, in vers 3 van 2 Petrus 3. Dat wij moeten weten dat in het laatste der dagen, en de laatste dagen zijn al lang begonnen. We hebben de uitdrukking straks trouwens ook gelezen in 1 Petrus was het. Waar stond dat het Lam Gods is voorgekend. Dat was in 1 Petrus 1 vers 20, hebben we straks gelezen. Dat het Lam Gods, het onbestraffelijk en onbevlekt lam, is voorgekend geweest van voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, waarmee maar gezegd wil zijn dat die laatste dagen, laatste tijden al begonnen waren in de dagen van de apostelen. En ik noem u ooit het hoofd ook nog maar even 1, of Hebreeën 1, het eerste vers, waar staat dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Wij leven in de laatste dagen al zowat 2000 jaar. Je hebt met twee soorten. Je hebt de eerste dagen en de laatste dagen. En de eerste dagen noemen wij oud-testamentisch. En de laatste dagen noemen wij nieuw-testamentisch. Niks moeilijks aan. En het woord eindtijd is leuk bedacht. Maar voor zover het een Bijbelse betekenis heeft, is het deze. Wij leven al 2000 jaar in de eindtijd. En je kunt hooguit nog zeggen dat de gedachte aan deze laatste dagen, want zo wordt het bij gelegenheid genoemd, ook impliceert die laatste dagen en die moeten dan nog komen. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar toe maar. Maar in de laatste dagen, 2 Petrus 3 vers 3, dat in de laatste der dagen spotters zullen komen. Ik meen trouwens dat Paulus in de brief aan Timotheus daar ook over spreekt. Dat in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Schijnt dat het democratie heet tegenwoordig, maar. Ik heb er nog een paar, maar we hebben nou geen tijd meer, dus is maar goed ook. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en die zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Dit is een retorische vraag met de betekenis van de komst van die belofte over een wederkomst van Christus niks terecht. Hoezo heeft hij beloofd dat hij wederkomt? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, dat wil zeggen voorgaande generaties, blijven alle dingen al zo. En de vertalers vullen het woord gelijk ook nog in. Maar gelijk is hetzelfde als alzo en alzo is hetzelfde als gelijk. Dus ik weet het niet. Maar blijven alle dingen gelijk, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Dat is een idee dat in onze dagen algemeen aanvaard is, zo zonder meer. Men beweert namelijk, men gelooft in het algemeen, dus wetenschappelijk dit, dat alle processen die wij vandaag in de natuur, maar ook in het menselijk bedrijf in het algemeen waarnemen, zich altijd hebben afgespeeld met dezelfde snelheid. Daar is ook die hele C14-methode van, van ouderdomsbepaling van organische stoffen enzovoort opgebaseerd. Het is altijd met dezelfde snelheid gegaan. Daar weten wij niks van, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet zo is. Dus we houden het er maar op, dat is makkelijk, dan kunnen we een rekenmodel ontwikkelen. En abusievelijk denken we dan dat het waar is. Maar dat klopt van geen kant. Wij denken bijvoorbeeld, wij stellen vast dat het licht zich voortplant met dezelfde snelheid van pak en beet 300.000 kilometer per seconde. We kijken niet op 1000 kilometer. Maar 300.000 kilometer per seconde, althans in het luchtledige. Maar we kunnen het alleen meten hier. Dus hoezo luchtledig? Maar vooruit. Dit is al hoogst twijfelachtig, maar dan nog. Als het licht uit de ruimte heet dat, uit de ruimte. Waar moet het anders vandaan komen? Alles komt uit de regen ook. Als het bij ons komt, dan zeggen we, nou hier gaat het voorbij met 300.000 kilometer per seconde. Maar of het 300.000 kilometer terug, weet er niet eens of zo'n afstand bestaat, ook met die snelheid ging, dat is nog maar zeer de vraag. Meestal, als iets hier naar de aarde valt, dan gaat het met een versnelde beweging. Hoe dichter erbij komt, hoe harder het gaat, toch? Dus ik sta er niet voor in. Maar je moet toch wat, want je kan het anders weet je niks. En kun je ook niet rekenen. Dus je moet wat. Met eenparige snelheid en ook langs een rechte lijn. Langs, zeg ik het goed? Langs een rechte lijn. Dat is niet het geval, maar wat moeten we? Dus we houden het toch maar op. En de grootste ramp is de uitvinding van de zwarte gaten. Want die gaan ervan uit dat licht zodanig wordt afgebogen dat het ergens in het niets verdwijnt. In het nirwana. Als het tenminste boeddhistisch licht is dan, hè, natuurlijk. Maar verdwijnt. Dus het gaat niet met eenparige snelheid. Dat kan niet. En ook niet langs een rechte lijn. We weten dat gewoon niet. Maar men zegt ook dat de processen in de natuur gaan. En dus de evolutie die we hebben uitgevonden, omdat we God hebben afgeschaft, hebben we de evolutie uitgevonden. En we stellen vast dat er in de natuur wel een beetje wat verandert, zo hier en daar. En aangezien die verandering altijd dezelfde snelheid gehad heeft als ook vandaag, moet de aarde dus miljarden jaren oud zijn. En ze hebben het zelfs over dieren die miljoenen of miljarden jaren oud zijn, zoals krokodillen. Dat kan niet, want ik ben zelf op die kwekerijen geweest. Het stinkt daar heel verschrikkelijk, moet ik zeggen. Krokodillenkwekerijen. Leuk, kan die bewegende handtasjes zien, hè? Nou ja. Vies. Je kan beter net ze kweken. Nou ja, nee, dat stinkt. Dat is toch net zoiets, of niet?
Nee, helemaal.
Niet? Oh nee, die krokodillen gaan met huid en haar. Maar goed, dan zeggen ze, die beesten zijn zo oud en schildpadden enzovoort. Wat een onzin, dat is die Attenborough, die Engelsman. Wat die staat te liegen, met een prachtige stem, prachtige zinnen. Maar het is toch... Oh. Maar goed, er zijn spotters dus die beweren het blijft allemaal hetzelfde. Het cirkelt allemaal met dezelfde snelheid voort. En we kunnen dus ook uitrekenen wanneer de zon is opgebrand. En dus wanneer de aarde vergaat. De zon, nou ja. Want willens is dit hun onbekend. Dat door het woord gods. De hemelen, de verwijzing is naar Genesis 1, in het begin schiep God twee hemelen en één aarde. Want dat is wat er eigenlijk staat. God, door het woord Gods, de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. En dat wordt apart gezegd, de aarde, omdat de zin verder gaat met en de aarde staat uit het water en in het water. Het is niet zo moeilijk, het betekent de aarde steekt boven het water uit. Uit, toch? Maar ook in het water, dat wil zeggen de aarde wordt omgeven door water. Nou ja. En daarna gaat de zin verder over het water. Vandaar die zinsbouw. Om de lijn erin te houden. Want wat het water betreft, door welke, dat wil zeggen door het water, vers 6, de wereld die toen was, wanneer was die wereld? Van overlang. Door welke de wereld die toen was, met het water van de tsunami, want wij zijn het woord zonvloed kwijtgeraakt, omdat we het langzamerhand met een hoofdletter zijn gaan schrijven en zijn gaan associëren met, nou associëren is te zwak uitgedrukt, maar we koppelen dat aan Noach, alsof het zoiets is als de Sint-Elisabethsvloed. Met excuses aan Sint-Elisabeth natuurlijk. Maar het was op haar, jaar, op haar dag dat het. Nou ja. Ja. Dus we hebben het een naam gegeven, maar zondvloed betekent gewoon grote vloed. Dat is dat woord tsunami dus. Hè. Welke taal dat is, weet ik trouwens niet. Is dat Japans? Tsunami? Is het een motormerk? Tsunami. Wat heb jij? Tsunami. Nou ja, ik zal het onthouden. Door welke de wereld die toen was met het water van de grote vloed, bedekt zijnde vergaan is. De wereld die toen was, is door het water bedekt geworden en vergaan. Als die zonvloed die hier genoemd wordt de vloed van Noach was, heb je nu een probleem. Want wat verging er dan in de dagen van Noach? Niet de wereld. Nou, de wereld der goddelozen staat er, geloof ik, nog. Hier ook ergens. Was dat niet een bladzijde terug? Ja, in 2 Petrus 2, vers 5. Als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht in de dagen van Noach. De oude wereld. Maar hier in 2 Petrus 3 gaat het niet over de vloed van Noach. Bovendien, lees hem nog maar een keer. De kosmos, de wereld, kosmos, de wereld bestaat uit twee hemelen en één aarde. En in het begin schiep God de beide hemelen, Hashemayim, en de aarde. Dat is de wereld. En de wereld is door water vergaan. Dat wil zeggen, niet alleen de aarde, maar ook de hemelen. Whatever. Ja, hoe dat kan. Men gelooft niet dat dat kan, dus dan moet je het anders lezen. Ik geloof dat het wel kan, want in mijn idee, maar ik wil het er niet over hebben, maar nu niet in ieder geval, maar in mijn idee, wij leven, de aarde is wel een bol, maar dat is de omhulling van de hemel. En wij leven aan de binnenkant daarvan. De hemel is hier binnen, hierboven. Het is altijd boven, waar je ook bent. En overal waar je recht naar boven wijst, naar het zenit, zal ik maar zeggen, wijs je naar het centrum van de hele schepping. Dat is wat het is. Dat is binnen. En daar beneden, daar kom je terecht als je buiten geworpen wordt. In Bijbels jargon. Ja, de Bijbel spreekt over het rond der aarde, dat klopt precies. Allemaal tot je dienst. Maar ze hebben de globe binnenste buiten gekeerd. Dus doe maar weer. Maar je kan het hele zaakje vol met water laten lopen. En dat is dus wat er gebeurd is. Toch? Nou ja. En dat is waar het hier over gaat. Door welke de wereld, dat is hemel en aarde, die toen was met het water van de vloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen, zie je dat het ook over de hemelen gaat? Maar de hemelen die nu zijn en de aarde, weer impliceren dat niet alleen de aarde, maar ook de hemelen vergaan zijn daardoor, door water, zijn door hetzelfde woord waarmee ze geschapen zijn, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, in de zin van worden bewaard, worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels. Petrus zegt, de wereld is ooit vergaan door water, God heeft daar een oordeel over gebracht en hij zal het weer doen, maar niet door water. En de vloed van Noach was eigenlijk een ik noem het altijd een echo, ik weet geen beter woord, was een uitbeelding achteraf van wat daarvoor op veel grotere schaal had plaatsgevonden. En toen dat achter de rug was bij Noach, zei de Heer, ik zal het nooit meer doen. Waarna wij het idee hebben ontwikkeld van dat er hoop is. Met een regenboog die trouwens misbruikt wordt door allerlei andere mensen met vreemde afkortingen die ik ook niet kan herhalen. Maar doe maar. Hoop. De belofte is, als ik het eens cynisch moet zeggen, de belofte is dat de Heer deze wereld zal doen vergaan door vuur. En er staat hier een halve bladzijde verder, namelijk, wij verwachten de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, die zullen vergaan. Let op, de hemelen met vuur ontstoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Enzovoorts. Dat is vers 10, maar ik las vers 12. Allebei. En dan, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Petrus zegt dus dat het de mens willens onbekend is dat de hele schepping ooit in het oordeel van water is terechtgekomen. En daarbij hebben we het niet over de hemel der hemelen. Dat wil zeggen die geestelijke wereld, die onzienlijke wereld waar God woont, waar de engelen uit de hemel wonen, om zo te zeggen. Maar we hebben het over de ruimte zoals wij die kennen. De tastbare, dat is een raar woord, want je kan er toch niet bij. Maar de zienlijke dingen. Ik zeg altijd, het is de hemel van de sterren des hemels en de hemel van de vogelen des hemels. Dat zijn de twee. En dan heb je nog de aarde. Dus alles wat wij bij elkaar beschouwen als de natuur of de schepping. En dat is, heeft helemaal in het water gestaan, is onder water geweest. En dat is wat je leest in Genesis 1 vers 2. In het begin schiep God twee hemelen, één aarde. Maar de aarde werd woestheid en woestheid, zelfstandig naamwoord. Werd woestheid en ledigheid en duisternis. Zijn drie woorden achter elkaar, zo. Werd woestheid en ledigheid en duisternis. Je kan het zelfs vertalen met was woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Vanwege de verschijning, de afgrond, aangezicht staande, van de afgrond, de duisternis en wat het maar is, de diepte, de dood, enzovoorts. En daarna gaat het verder met, door de geest Gods zweefde op de wateren, zodat je weet dat het woestheid, ledigheid en duisternis geworden is door de wateren. En daarom begint het ook met, er zij licht, ter bestrijding van duisternis, en vervolgens dat de wateren verzameld worden en vervolgens dat droge land gezien worden en de wateren verzameld worden in één plaats enzovoort. Dus de beschrijving van zo'n bel als het ware die ontstaat, dat is de wereld waarin wij leven. Maar de strekking van Petrus' woord is dit, hij zegt, spotters willen niet weten, want dat staat er, hè? Het is hun willens onbekend. Zij kunnen dat best weten, maar ze willen dat niet weten. Willens is dit hun onbekend, dat niet alleen door het woord Gods hemelen en aarde van overlang geweest zijn, maar dat door datzelfde woord van God en door datzelfde water een oordeel gebracht is over die wereld, enzovoorts. En dat de wereld zoals wij die nu kennen, dat is dus sinds de zeven dagen van Genesis 1, door God zelf bewaard wordt ten vure, alsnog. Nou ja, dat was dus de nederwerping der wereld. Het oordeel dat over de wereld kwam. Kortom, toen de droge land gezien werd, om zo te zeggen, en daarna ook wat voorbracht, hebben wij van doen in Genesis 1 met een vervloekte wereld. Die er eigenlijk niet had mogen zijn. En die dus ook niet kan blijven bestaan. Die bovendien niet strekt tot eer van God in zichzelf. Daar valt niks aan uit te leggen, want U kent allemaal de bekende vragen die beginnen met, maar als er dan een God is, enzovoorts. Waarom is het dan zo'n zootje in de wereld? Dat, ik zeg het maar populair, maar daar komt het in de praktijk op neer. Het strekt niet tot de eer van God. En toch strekt het wel tot de eer van God, omdat God uit deze oude, gevallen wereld een nieuwe maakt. En wij, u en ik, zijn eerstelingen daarvan. Nou ja, ik had moeten zeggen, Christus is dé eersteling daarvan en wij zijn eerstelingen daarvan. Dat strekt tot de eer van God. Zie, en dat is ook onze functie als gemeente. Om dragers te zijn van zijn heerlijkheid. Tot prijs zijner heerlijkheid. En hoe dat allemaal maar heten mag. Maar het probleem waarmee we zitten is dat men deze dingen niet kent. En in de praktijk, ja, bijbelse waarheid is men kwijtgeraakt. En heeft het ingeruild voor allerlei door mensen bedachte filosofieën. Ik moet zeggen dat het hier en daar knap bedacht is allemaal. Maar het is toch een beetje triest. Want ja, waarom zou je dat moeten bedenken? Het staat, al, staat in de Bijbel, hoe het precies is. En veel meer dan dat wij kunnen bedenken. Dat wij, wat wij voor mogelijk achten. Want zo gaan die dingen. Ik kijk wel eens, zei ik u al, ik kijk wel eens op internet. En dan zie ik mensen discussiëren. Soms ook over technische zaken. Hoe moet je dit of dat oplossen? En wat je dan aan vreemde opvattingen tegenkomt. Ik vind het zo triest, want die lui van heel wat van die fora, of forums, hoe je het me noemen wil, die hebben geen idee waar ze het over hebben, hoor. Echt niet. Die zijn bezig het wiel uit te vinden enzovoorts. Amateurs die echt niet weten hoe het in elkaar steekt en zeggen, probeer dit eens en dat eens en een machine is het wel zo, een machine is het wel zo. En vaak is het de grootste onzin en gaat het over problemen die kun je in het eerste beste schoolboekje bij wijze van spreken terugvinden. En soms het derde schoolboekje pas, maar van in de hoogste klas, weet u wel. Peter, zit Peter, hè, dat weet u. Peter zit in de hoogste klas. Ja? Nou ja, laten we zitten. Maar zoiets, en dat gaat met de Bijbel ook op de fora. Ook allemaal discussies en vragen en antwoorden enzovoort. En dat gaat tot in lengte van eeuwen gaat dat zo door. Het gaat altijd over dezelfde dingen. En er komt nooit een antwoord, omdat men de Bijbel er niet bij heeft. Niet echt weet en ook meestal niet wil weten wat de Bijbel zegt. Want het probleem van de Bijbel is natuurlijk dat het feitelijk de vloer aanveegt met wat wij mensen als wetenschap en als wijsheid beschouwen. Al de dingen die wij geacht worden zeker te weten, die zijn helemaal niet waar.
Die in de hemel zit.
En die in de hemel woont lacht erom. Ja, het is inderdaad bespottelijk. Ja, dat is ook zo, ja. Men vindt ons bespottelijk. En dwaas. Maar ja, dat zegt de Bijbel er ook van. Dus dat moet ik eraan toevoegen. Dan maar het dwaze woord des kruises. Maar het hele punt is, de mensheid is bezig met de wereld te verbeteren. Op wat voor wijze dan ook. Op naïeve wijze per definitie. En men doet dat al duizenden jaren. En de Bijbel zegt, hou er maar mee op, want het is niet te doen. Er valt niks aan te verbeteren. Er is niks goeds in. Integendeel. Alles in deze wereld valt noodzakelijkerwijze vanzelf uit elkaar. Het houdt geen stand, kan niet. Volstrekt onmogelijk. En de blijde boodschap daarna is dat God zegt, maar uit die chaos maak ik wat nieuws. En ik hoop dat het gauw weer voorjaar is. En dat uit die koude, kale grond zomaar ineens weer de krokussen en de narcissen opspuiten. Toch? En hoe kan dat? Uit dat dode spul. Nieuw leven. Daar gaat het over. Nou goed, dat lijkt me voor vandaag alweer genoeg. Wij zijn uitverkoren in Christus van voor die tijd. Want voordat God een oordeel bracht over die oude, blijkbaar zondige wereld, wat voor wijze dan ook, had hij zijn verlossingsplan klaar. En toen hij zei, laat ons Adam maken, naar ons beeld en onze gelijkenis sprak hij dus over de komst van Christus die de eersteling zou zijn van die nieuwe schepping die hij maken zou. Waar heb je dan? Terwijl Adam daarna eerst in zichzelf demonstreerde hoe zondig die oude wereld eigenlijk ook is. Het niet kan blijven bestaan in zichzelf. Goed. Je hebt wat om over na te denken, mag ik hopen. En we zullen voor vanavond het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we mogen leven in uw licht. Omdat u ons getrokken hebt uit die duisternis van deze wereld. Die onwetendheid, de doelloosheid, de ijdelheid ook van dit aardse bestaan. En ons een uitzicht gegeven heeft ver over al deze vergankelijke dingen heen. En we danken u dat we daartoe ook weer vanavond bij elkaar mochten komen. Omdat we zouden beseffen wie u bent en wat u doet. En op welke wijze u ons daar een plaats in geeft. Niet omdat wij iets verdiend hebben, maar eenvoudig omdat we uw woord, dat woord des levens, dat evangelie onze zaligheid, dat woord der waarheid, hebben aanvaard. En daarom, Vader, we danken u voor alles wat wij in Christus hebben ontvangen. Dingen die we wel kunnen opsommen, omdat we ze lezen in uw woord, maar die we feitelijk niet kunnen bevatten. Maar we danken u dan toch in ieder geval te kunnen bevatten dat u een werk in ons doet en dat zou voleindigen tot op de dag van Christus. Daarna mogen wij uitzien. En daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.